Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dinsdag 19 maart en live vanuit Herentals, te België, is dit de Rode Lantaarn.
Wat doe je als het even niet loopt? Als het even tegen zit? Als het dubbeltje steeds net niet de goede kant opvalt? Dan zet je door natuurlijk. In wielrennen verlies je sowieso vaker dan dat je wint. Maar als het maar niet verbetert. Als je vastzit in die negatieve spiraal. En wat doe je als de gevolgen desastreus dreigen te worden? Het zit Ajax ook niet mee. Maar wacht, we hebben het hier over wielrennen. En dit ging specifiek over de Belgische ploeg Lotto. Lotto Destiny. En eigenlijk ging het zelfs over Lotto Soudal. Want sinds Destiny het stokje van de lijmfabrikant heeft overgenomen, gaat het warempel crescendo bij de rode formatie. We willen geen verband suggereren natuurlijk, maar ergens is iets ten goede veranderd. De jonkies van de ploeg bleken voorbestemd om de ploeg uit het slop te trekken. Want ze reigen de overwinningen en de ereplaatsen aanheen. En er zit duidelijk nog rek op. Nu Tim Wellens een emiraatje voor zichzelf begonnen is en Caleb Ewan aan het barbecuen is in zijn thuisland, blijken er daarachter wat kleppers in de dop klaar te hebben gestaan die nu alle shine naar zich toe trekken. Om te zeggen dat Caleb Ewan de grote beuk was waaronder verder niets kon groeien, gaat met zijn 1,67 meter wat ver. Maar feit is dat we nu andere renners in de kop van de koers zien. Arnaud de Lee, Maxime van Gils en het troeteldier van Jonne, Lennart van Eetveld. Allemaal zijn ze plotseling, zo lijkt het bijna, klaar om het wereldtoneel te domineren. Lotto Destiny is dus gered door de jeugdopleiding. Letten we op, Ajax? En wie is daar verantwoordelijk voor? Wie heeft die talenten gespot? Wie heeft die jongens klaargestoomd voor het echte werk? Wie heeft ervoor gezorgd dat de wow-factor weer terug is? Dat kan er maar eentje zijn natuurlijk. En hij is hier om ons wat duiding te geven. Kurt van der Wouwer.
Goedemiddag.
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 Nou, hij is hier.
Vooral... Ik wou net zeggen, als ik zeg, hij is hier.
Wij zijn hier. Kurt, dankjewel voor de gastvrijheid ten eerste.
Graag gedaan.
Ten tweede, jullie horen de vogels al op de achtergrond. We zitten buiten op jouw terras aan het zwembad. De zaken gaan goed.
Ik vrees dat de verwarming van het water niet opstaat, dus ik zou nog niet zwemmen. Het is nog iets te vroeg, denk ik.
Oh, ik doe daar niet zo moeilijk over, koud water. Dat is een van de dingen. Ja, met zo'n zonnetje. We zitten heerlijk zonnetje in de rug.
Nou, ik moet buiten. Eigenlijk mijn nek insmeren, denk
ja,
ik.
Het is echt heerlijk. Kurt, even ter introductie. Jij bent ploegleider bij Lotto Soudal. Of Lotto Destiny, moet ik zeggen.
Sorry. In principe sportief manager. Dus zowel van de profploeg als van de damesploeg als van het development team.
Oké, dus het hele overkoepelende...
Ja, klopt.
Mogen we zeggen eindbaas?
We hebben een CEO en ik ben voor sportieven verantwoordelijk.
Mm-hmm. En sinds wanneer is dat?
Sinds begin vorig jaar.
Ah ja, ja. Nog even een kleine inleiding van de serie die we maken. Nou, veel mensen weten het, maar dit is eigenlijk al waarschijnlijk een van de laatste. Het seizoen is inmiddels al begonnen, maar we hebben een serie gemaakt met ploegleiders. We konden natuurlijk niet om Lotto heen. Zeker niet naar jullie fenomenale start.
Ja, inderdaad. Ik denk sinds 2023 dat wij in een positieve spiraal zitten. En dat vertaalt zich uiteraard in de resultaten en ook... Qua persbelangstelling zitten we in een heel positieve flow.
Ja, zijn er veel mensen die aan je deur komen?
Mensen aan de deur, dat valt nog best mee. Maar ik denk als je de reacties in de pers vergelijkt met 3-4 jaar geleden, toen wij constant eigenlijk afgemaakt worden, dan is dat nu echt wel een positieve vibe rond de ploeg.
Wel grappig dat er net iemand anders aan het roer staat dan, hè? Ja. Toevallig.
Ja, ik denk eerder toevallig. Nee, ik denk.
Maar daarvoor had je ook al een rol binnen de ploeg.
Ja, ik ben al sinds ik gestopt ben met wielrennen eind 2006 ben ik direct als ploegleider begonnen. Hoofdzakelijk in het development team de eerste jaren. En zo doorgroeid naar de profploeg als ploegleider. En dan nu sinds 2 jaar als sportief manager.
Ja. 2006, dus 18 jaar geleden.
Ja.
En wie zaten er toen bij de belofte?
Oh, toen bij de belofte, de eerste lichting was ook al een sterke lichting. Dan spreken we over het jaar 2007, 2008. Thomas de Gent zat daarbij. Ah. Even later jongens als Tim Welles. Dus dat was echt al wel talent in die lichting ook.
Ja. Mooi. Ja, want jullie zitten al heel lang in het peloton. Het langst misschien wel?
Ik denk dat wij met Lotto als hoofdsponsor de oudste ploeg in het peloton zijn. Inderdaad.
Sinds 1985?
Ja, klopt.
Wat voor ploeg is Lotto?
Ik denk dat Lotto als hoofdsponsor hoofdzakelijk mikt op Belgische talenten. Met een mix van natuurlijk een internationaal getint ook deels. Wij moeten een Belgische kweekvijver zijn voor talent. En ik denk dat wij die rol nu echt wel waar aan het maken zijn het voorbije 2 jaar.
Is dat vanuit de sponsor de vraag of de afspraak?
Ja, dat is eigenlijk altijd de visie geweest van onze hoofdsponsor van jong talent. Graag ook Belgisch talent uiteraard, vandaar toch de nadruk op te leggen.
Ja, ja, dus echt ook een heel maatschappelijke functie eigenlijk, toch?
Toch wel. Ik zeg, en dat dan gecombineerd met een mix van internationale renners, dat maakt dat een ploeg moet kunnen draaien.
Ja, dat is best een mooie plek, denk ik, om in te nemen in het Belgische wielerlandschap. Maar ook wel een lastige, de verantwoordelijkheid is groot.
Ja, maar ik denk dat wij in België over de luxe beschikken van een vrij brede basis te hebben. En als je dan de goede recrutering doet en met de jonge talenten goed werkt, dat je inderdaad wel tot heel mooie resultaten kunt komen.
Je hoeft hier natuurlijk niet de jeugd te motiveren van pak nou ook eens een keer de fiets, of wel?
Nee, klopt. Momenteel het Belgisch wielrennen draait op hoog niveau. Op de landenlijst staan we eerste als België. Dus dat wil zeggen dat dat ook naar de jeugd toe vertaalt. Dus de instroom onderaan is groot. En natuurlijk, hoe groter de vijver, hoe mooier de vissen dat je kan vangen dus.
Ja, wat is jouw rol en dan met name in die van de talentontwikkeling?
Ik ben eigenlijk altijd en nog altijd verantwoordelijk om de recrutering te doen, al van bij de beloften en van ze dan te vormen. En nu als sportief manager ligt uiteraard nog meer de nadruk op mijn taak om naar recrutering toe werk te leveren.
Ja. Betekent dat je op de koers aanwezig bent bij de
Ja. Ik ben afgelopen weekend, zaterdag was ik in Milan-Sanremo en zondag was ik in de Zuid-Kempense Pijl, dus de wedstrijd voor het development team, om toch ook daar aan de basis erbij te zijn.
Ja.
Ben je nu minder bij het development team dan eerst?
Je kan natuurlijk niet op 2 plaatsen tegelijk zijn, maar inderdaad, ik verdeel tussen de profs en het development team, maar ik probeer toch altijd, ik heb de stage daarmee gedaan, ik heb zondag in Zuid-Kempense Pijl geweest, ik ga nog zeker wedstrijden meedoen om toch de voeling met de basis, want ik zeg het development team blijft de basis, om zeker de voeling daar niet te verliezen.
En heeft iemand anders een deel van dat stokje daar overgenomen? Want als ik het goed begrijp, dan zijn jouw verantwoordelijkheden eigenlijk groter geworden. Doe je gewoon nu nog meer? Of was het eigenlijk maar deeltijd? Of heb je iemand nodig die je daarbij helpt?
Ja, ik denk in de praktijk dat ik nu meer doe. En uiteraard hebben we ook 3, 4 ploegleiders zelfs ook specifiek voor het development team.
Je hebt je echt sterk gemaakt, hè, voor het development team. Voor de focus daarop. Is dat ook de verklaring van de golf aan talent die er nu bij jullie is?
Ik denk nu de voorbije 2 jaar en vooral dit jaar ook met iemand als Arnaud Lee van Heetveld van Gils, dat er natuurlijk enorm in de spotlights komt. Maar eigenlijk is de manier van werken doorheen de jaren niet enorm veel veranderd. We hebben vroeger nog talenten gehad. Maar ik denk dat we soms in de fout zijn gegaan door sommigen te vroeg te brengen. Jongens die er niet klaar voor waren, die dan achteraf wegteemsteren. Ik denk dat we nu iets meer inzetten op de accenten, op de juiste accenten leggen en de foutjes die we het verleden gemaakt hebben door renners te vroeg laten te komen of zulke zaken te proberen uit te halen. Dat het grote verschil is.
Kan je daar een voorbeeld van geven? Van jongens die te vroeg gepusht of te snel, te veel verantwoordelijkheid gegeven wellicht?
Misschien niet leuk om daar namen op te plakken, maar als ik er dan toch ene moet noemen, bijvoorbeeld iemand zoals Sandres Vervloesem, Was een groot talent. Wint ook Ronde de Lézard bij de belofte, wat toch een hoog aangeschreven wedstrijd is. Maar komt dan mijn inziens toen minstens 1 jaar te vroeg over naar de profs. En ja, dan komt het moment in een negatieve spiraal, mede door blessures, mede door mentaal in de moeilijkheden te komen. En dan deemst er die jongens weg, ondanks hun talent. En ik denk dat ook onze taak is om zulke zaken te vermijden.
Ja. Maar even kijken, die naam, dat is een jonge jongen nog volgens mij, toch?
Ja, die heeft volgens mij 2 jaar geleden nog, of 2 of 3 jaar geleden, Ronde Lézard gewonnen. Dus, maar ondertussen is hij gestopt met koersen.
Hij is helemaal gestopt.
Hij is helemaal gestopt. Ja. Ah, ja. Wow. En dat is echt omdat eigenlijk overvraagd werd.
Ja, hij heeft toen een profcontract getekend voor 2 jaar. En dat lukt dan niet, dat komt er dan niet uit. En dan komt hij in een negatieve spiraal, vooral mentaal dan. En ja.
Ja. Hebben jullie daar voor dat mentale stuk, hebben jullie daar voor een aparte tak of in ieder geval iemand een aanspreekpunt? Of hoe pakken jullie dat aan?
Wij werken niet vast met iemand, maar ieder werkt met zijn mensen. Het kan volgens mij niet merken om een sportpsycholoog voor een ploeg te zetten en dat alle renners verplicht worden van met dezelfde sportpsycholoog te werken. Dus daar zijn wij van afgestapt. We hebben het in het verleden wel gedaan gehad, maar daar zijn we van afgestapt. We benaderen het nu meer individueel. Iedere renner kan iemand hebben waar hij de beste klik mee heeft. En dat werkt eigenlijk in de praktijk beter.
Ja. Ja, oh ja. Heb je dat zelf als renner ook wel eens gedaan?
Nee.
Nee, was een andere tijd?
Was een andere tijd. En ik zal eerlijk zijn, ik stond er ook niet voor open. Maar nu spreken we natuurlijk over bijna 20 jaar geleden. Mm. De situatie is nu een beetje veranderd. Ik denk ook dat het ook belangrijker geworden is. Er wordt ook meer gevraagd van de renners. Op alle gebieden, op trainingsgebied, op gebied van voeding. Dus dat maakt ook dat de mentale druk veel groter is geworden de voorbije jaren. Dus dan is de noodzaak aan een steun sportpsycholoog echt wel groter geworden de laatste jaren.
Ja. En denk je dat jij daar baat bij had kunnen hebben? Denk je dat je meer uit je carrière had kunnen halen als je...
Op die moment bekeek ik dat niet zo, want anders zou ik het gedaan hebben. Maar als ik het nu zoveel jaren later bekijk, dan is het antwoord ja. Ik ben 13 jaar beroeprenner geweest. De eerste 8 jaar ging eigenlijk alles vlot. De laatste 5 jaar een paar zware valpartijen waar je dan moeilijk kunt overheen zitten. Dat je toch iets terughoudender wordt in afdalingen. En dat zijn dan de juiste zaken waar dan iemand, een sportpsycholoog, dan wel de nodige hulp kan bij bieden.
En druk heb je niet zoveel last van gehad?
Nee. Daar kon ik best goed mee omgaan. Dat is ook de reden dat ik misschien er niet voor open stond. Maar op andere gebieden zou het wel voor mij... hulpzaam kunnen geweest zijn.
Ja. Ja. Met die golf van talent voelt het een beetje alsof jullie terug zijn naar de basis, terug naar de roots. Ook als ik je zo hoor van, ja, hè, sinds 85, dit is ons plan, dit is onze missie. Maar jullie zijn 2 jaar geleden gedegradeerd. Dat was natuurlijk heel vervelend, want jullie zijn ook een instituut. Maar lijkt daarmee ook wel bijna een soort blessing in disguise.
Ja, ik denk op die moment, gedegradeerd, dat is natuurlijk een enorme ontgoocheling. Maar eigenlijk is dat achteraf gezien een zegen gebleken. Op die moment hebben we het roer omgegooid. Hebben we ook ingezet op performance, hebben we daar enorme stappen gezet. En dat heeft een hele kentering meegebracht.
Kan je een voorbeeld geven van performance? Waar hebben jullie daarin in iets veranderd?
We hebben de trainersstaf volledig hervormd. We hebben nu 4 trainers specifiek voor de ploeg. We hebben 2 diëtisten in dienst genomen. Windtunnel testen. Ook testing op de piste van materiaaltesting. Eigenlijk het hele gamma van wat je ook maar kunt doen qua performance hebben we sindsdien opgenomen in de ploeg. En ja, dat wordt enorm geapprecieerd door de renners. Dat geeft ook vertrouwen aan de renners. Ja, dat zijn toch wel stappen die heel belangrijk zijn. Ik denk dat we op dat gebied stonden we ver achter op andere ploegen. Hebben we toch de kloof grotendeels gedicht.
Het lijkt echt enorm aangeslagen te zijn inderdaad. Dat is ongelooflijk hoe snel dat zich uitbetaalt.
Ja, ik denk de combinatie van deze factoren met het talent dat voorhanden was. Dat maakt dat we inderdaad sinds 23 in die spiraal zitten waar we nu in zitten. En nu gaan we kijken hoe ver we nog kunnen verder groeien met die jongens. Maar allez, ik schat het allemaal wel heel positief in, toch?
Hebben jullie dan ook daar plannen voor uitgestippeld? Voor die jongens?
Plannen voor uitgestippeld. Het is soms heel moeilijk in te schatten als iemand overkomt van de beloftecategorie. Om daar echt in te schatten hoe ver hun limieten liggen. Mm-hmm. Maar uiteraard, spreek nu over Maxime van Gils bijvoorbeeld, hij heeft al jaren sinds bij de belofte een positieve evolutie gemaakt. Die lijn trekt zich dit jaar door, derde in Strade. Eigenlijk was hij voor Catalonië, want hij is gisteren in Catalonië ten val gekomen, nog niet uit de top 10 geweest. Dan mag je de lijn, als je dan de progressie nog kunt verder trekken de komende jaren, dan mag je bijna spreken over een klassieker proberen te winnen, denk ik.
Ja, hij zei over Sanremo dat hij terugkwam om te winnen. Dat vond ik een lekkere uitspraak.
Dat is inderdaad een lekkere uitspraak.
Beetje Nederlands. Beetje Nederlandse uitspraak.
Dat is inderdaad on-Belgisch.
Je begint een beetje ongemakkelijk te
lachen. Nee, maar ik denk dat je derde rijdt in de Strade, zevende in Milan Sanremo. Dat geeft hem vertrouwen, dat geeft de ploeg vertrouwen in hem. Ik denk dat je dan de ambitie moet durven verleggen.
Ja, wat voor jongen is het?
Een heel leuke jongen om mee te werken. In zijn beginperiode bij de belofte, hij hoort dat niet graag zeggen. Als hij dit hoort, gaat hij misschien een beetje lastig zijn op mij. Maar was hij, mijn inziens, niet altijd even serieus met zijn vak bezig. Maar hij heeft daar enorme stappen in gezet. En nu is hij toch wel enorm professioneel bezig, want enorm gedreven.
Waar zat dat in? Dan voerde hij zijn waardes niet goed in? Of dan zat hij weer te lang in het café? Of?
Nee, in het café zover zeker niet. Maar gewoon een beetje een losbol. Zeker niet, maar op bepaalde vlakken kon je gewoon voelen dat hij nog moest volwassener worden, laat ik het zo omschrijven.
Ja, maar dat mag ook natuurlijk.
Dat mag ook, uiteraard.
Hij is 4,25?
2,23.
Ja, volgens mij jonger. Oh, ja, 2,23.
Zit ik helemaal
in mijn hoofd.
Nou ja, goed.
Nee.
Moet ik zien.
Nog even terug, want we gaan zo meteen. Ik wil alles weten van al die talenten. Wat nu zich al aandient, maar ook wat daarachter zit nog. Maar
24.
Maar nog even. Scherp. Ja. Nog even over de degradatie. Want het was groot nieuws in België. Jullie zijn natuurlijk echt deel van het meubilair. Is ook een beetje raar dat er ineens een degradatieregeling was, maar het gebeurde wel. Wat ging er mis voorafgaand aan die degradatie, in jouw ogen?
Ik denk dat de ploeg die periode blijven stilstaan is, dat er weinig evolutie was. Andere ploegen evolueerden, maakten stappen, ook weer terug op performance komende. En wij zijn eigenlijk een beetje ouderwets blijven verder doen, zonder progressie te maken. Ook de eerste, het was de puntentelling over 3 jaar heen, ook de eerste 2 jaar weinig aandacht besteed aan het puntensysteem en dan eigenlijk te laat wakker geschoten. Ik denk dat die factoren samen.
Ja, grappig, want als je kijkt naar 2020 en 2021, allebei de jaren 12 overwinningen, waarvan bijna alles in de World Tour. Dat is best wel, als je het gewoon ziet, is dat gewoon zijn best nette cijfers. Maar het jaar erop, dus 2023, 25 overwinningen, waarvan er slechts 2 in de World Tour. Dus voor mijn gevoel hebben jullie het geweer van schouder veranderd. Heel duidelijk een andere tactiek gekozen. Meer voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Of hebben jullie te veel op één renner ingezet, bijvoorbeeld op Ewan? Of hoe moeten we dat zien?
Natuurlijk, de degradatie maakte dat wij niet meer verplicht waren om de hele World Tour kalender te rijden. Dus dan hebben we heel goed het programma bekeken. Hebben we bepaalde wedstrijden uit het programma gehaald om geen overbelasting te maken. In de wetenschap dat we natuurlijk met een heel jonge ploeg zaten. En dat een beetje realistisch ingeschat. Bepaalde wedstrijden geskipt. Inderdaad.
De Giro.
De Giro onder andere.
Dapper besluit, is dat?
Ja. Inderdaad.
De mooiste koers van het jaar.
Nee, akkoord. Maar ik denk met de kern die we hadden, een zeer jonge kern ook, 3 grote rondes rijden, alle rittenwedstrijden in de World Tour rijden, alle klassiekers rijden, dat een beetje, dat dan geen verstandige beslissing zou geweest zijn. Die degradatie gaf ons de mogelijkheid om bepaalde wedstrijden te skippen en ik denk dat we het op een heel verstandige manier hebben gedaan. En dat werpt zijn vruchten af.
Want anders dan zou je misschien meer gevalletjes vervloesem krijgen?
Dan niet meteen, maar alleen het huidige wielrennen, gezien wat er gebeurt, heel veel hoogtestages inlassen. Deze programmatie gaf ons de mogelijkheid om de hoogtestages perfect in te lassen. Mm. Dat had voor ons meer voordelen dan nadelen.
En hoe gaan jullie dat dan doen? Want de kans is groot dat jullie promoveren. Dan komt er weer startverplichting. Hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Hoe is de basis breder? Of vallen dan al die kleine koersen juist weer weg?
Nee, dat is een hele goede opmerking en daar zijn we ons ook ten zeerste van bewust. Maar het is natuurlijk zo, die jonge ploeg die evolueert ook. Die renners die groeien nog een beetje. En we moeten natuurlijk de ploeg gewoon in de breedte klaarmaken om terug in de wereldtour te zijn.
Ja, en hoe gaan jullie het doen? Ja, ik vraag me echt af. Hoe zorg je er nou voor dat je ook punten pakt en terwijl je ook de Giro moet rijden?
Ja, dat is een heel moeilijke evenwichtsoefening. Want je moet ook naast het World Tour programma ook nog voldoende wedstrijden naast de World Tour kalender blijven rijden om daar ook weer punten te scoren natuurlijk.
Ik heb het idee dat jullie nu niet zoveel met die punten bezig zijn.
Toch wel. Nou ja, de bedoeling was duidelijk. Vanaf 1 januari 2023 begon de telling voor 3 jaar. En onze bedoeling was duidelijk terug in de World Tour zijn eind 2025. Ja. Dus dan zijn de punten een automatisch gevolg dat je er wel moet mee bezig zijn.
Ja.
Maar je hebt iets meer natuurlijk speelruimte als het ware. Je hoeft misschien iets minder vaak met z'n drieën in de top 10 te sprinten in kleinere koersen. Als Lennart van Eetveld al in de Emiraten wint. Geeft dat niet een bepaalde ruimte die jullie weer andere mogelijkheden biedt?
Klopt. We zijn uiteraard zoals alle ploegen met de punten bezig. Maar we zijn altijd en ook van begin af aan bezig geweest met het feit, als er een situatie komt in een wedstrijd waar er moet gekozen worden tussen 3 renners in de eerste 10 plaatsen en naar de punten te kijken of echt gaan voor de overwinning, hebben we altijd gezegd, in die situatie gaan we voor de overwinning. Daar is geen twijfel over.
Ja, mooi.
Ja, nou dat is duidelijk. Die degradatie en de aanloop daar naartoe. Ewan pakte wel heel veel punten voor jullie. Maar het was toch niet genoeg. Waar we het net over hadden, dus 2021 met echt veel World Tour overwinningen. Maar ja, dat is dan toch niet
7 van de 12 van Ewan, geloof ik.
Ja, echt veel van Ewan. En toch, dat laatste jaar ging het mis. Wat gebeurde daar? Wat
was hij die grote eik? Of meer misschien een paddenstoel.
Ja, snap je? Dus dat het te groot is, waardoor er daaronder niks groeit.
Of is het een precair onderwerp misschien?
Nee, zeker geen precair onderwerp. Maar ik denk, Ewan heeft inderdaad heel veel mooie dingen gedaan voor onze ploeg. Heel veel, zoals je zelf aangeeft, veel wereldtourkoersen gewonnen. Maar ik denk dat je dat voor de laatste 2 jaar gaat bekijken met Ewan in de ploeg, dat we een beetje over de top heen waren en dat we helaas een beetje op de terugweg waren met Ewan. En ik denk dat zowel voor de renner zelf als voor de ploeg het moment was om uit elkaar te gaan en misschien nieuwe oorden op te zoeken voor hem. En voor ons gaf het inderdaad de kans. Bepaalde renners bleven misschien een beetje te veel in de schaduw door Caleb, waardoor ze zich nu zelf beter kunnen ontbolsteren zonder Caleb.
Ja,
dus Jasper de Buist.
Ja, Jasper de Buist. Zelfs Arnaud. Ik denk dat voor de de laatste maanden was Caleb misschien meer een gewicht op de schouders van de ploeg dan
ja, de rek was eruit. En ja, het plezier ook. Ja. Vooral, ik denk van beide kanten. Zo zag het er in ieder geval uit voor ons als bankzitters.
Ja.
Want het ziet er ook uit alsof jullie eigenlijk zonder hard feelings uit elkaar zijn gegaan, toch?
Ja, ik denk, denk voor beide partijen een win-win.
Ja, ja mooi. Jullie zijn dit seizoen heel goed begonnen. Mogen we wel stellen, toch? Het is echt een genot om naar te kijken eigenlijk. Al die jonge gasten die er gewoon lekker invliegen. Wat doen jullie echt anders ten opzichte van 2-3 jaar geleden? Als jij zegt, als ik 1 ding aanwijs, dat is hetgeen waar ik gewoon echt mee aan de slag ben gegaan. Is dat dan voeding of training of begeleiding? Hoe moeten we dat voor ons zien?
Ik denk dat we niet kunnen omschrijven in 1 ding. Dat is gewoon het geheel samen, alles samen. Inderdaad, voeding. Ik heb het juist al aangegeven, onze 2 diëtisten, onze trainers die er specifiek mee bezig zijn, 4 trainers.
Hoeveel hadden jullie daarvoor?
Daarvoor werkten wij samen met Energy Lab en dat was dan 1 trainer in feite. Dus we zijn er eigenlijk verviervoudigd.
Zo, ja, dat is wel een wereld van verschil, ja.
Ja, ja. En dat samen met een uitgekiend programma, dat maakt dat het nu draait. En de jeugd die natuurlijk op een punt komt dat ze kan brengen wat we ervan verwachten. Ik denk dat gewoon, het is omgeslagen in een positieve spiraal en het draait gewoon momenteel. Ik denk dat een beetje te vergelijken is met een voetbalploeg. Ik heb dat nog wel een paar keer gezegd, eens dat de ploeg begint te winnen, ja, dan gaat het allemaal net dat tikje gemakkelijker. Ondanks het feit dat we ook enorm veel tegenslagen hadden wel dit jaar. Want als je kijkt, Florian Vermeers, die breekt zijn been in Murcia. Kroon heeft al lange tijd uitgelegen. Die begint nu in Catalonië zijn eerste wedstrijd. Dus we hebben echt al wel qua tegenslagen ook ons. De Lee inderdaad, die valpartij in Samijn. Dus we hebben al meer dan ons deel van het tegenslagen gehad. Maar desondanks loopt het goed.
Ja, nou ja, laten we gelijk... Daar sta ik natuurlijk enorm te popelen. Naar Lennart van Eesveld gaan. Groot fan. Eigenlijk sinds zijn debuut vorig jaar. Ik weet niet waarom. Het is een gevoelskwestie. Hij wint op schitterende wijze de UAE Tour. Had jij dat al verwacht dit jaar?
Nu, als het woord jaar gezegd. Lennart gaat UAE Tour winnen. Had ik gezegd, oké, ik denk eerder aan top 5. Maar om nu echt te zeggen, een verrassing dat hij dat in zich had. Ja, we wisten het. Hè. Vorig jaar in Mallorca al direct als neoprof heel mooie dingen laten zien. Dit jaar bevestigt hij daar met winst. Dus ja, het talent is er. Maar dan om dan meteen de hoofdvogel af te schieten in UAE, dat is natuurlijk helemaal prachtig om te zien.
Ik had hem in mijn hoofd meer als een eendagcoureur, eigenlijk.
Ja, dat lijkt waar hij zijn inderdaad zijn punten pakte, toch? Vorig jaar.
En ook bij de jeugd wel.
Ja, maar daar ben ik het niet volledig mee eens.
Nou, vertel wel niet.
Ik denk het profiel dat hij heeft, dat dat perfect is voor een rondrenner. Alhoewel zijn tijdrit in UAE misschien niet schitterend was, kan hij toch wel tijdrijden. Hij is ook het kampioen van België tijdrijden geweest bij de belofte. Heeft zelden een slechte dag. Hij zit in een ritswedstrijd altijd goed in zijn ritme. Ik heb hem nog nooit een slechte dag weten hebben eigenlijk. Dus dat zijn allemaal factoren. Hè. Goede recuperatie. Ziet ook de koers, tactisch ook goed. Dus eigenlijk weinig zwakke punten op dat gebied om een klassementrenner te kunnen zijn.
Ja, ook voor 3 weken?
Dat is nog een beetje een vraagteken. Heeft in de Baby Giro, wat natuurlijk maar 8 of 9 dagen is, tweede geweest in het eindklassement. We gaan zien, dit jaar normaal als de ontwikkeling zo doorloopt, gaat hij naar de Vuelta gaan om toch proberen een klassement te rijden. Dan gaan we zien hoe ver we kunnen komen. Maar als ik nu moet antwoorden op die vraag, dan zeg ik ja.
Ja, wat leuk. Wat goed, dat is... Ja.
Spannend hoor.
Ja, dat vind ik ook...
Dat is weer een ander... Krijgt hij dan ook een ploeg mee? Of hoe gaan jullie... Zeggen jullie het is een vrije rol. Kijk maar hoe ver je komt.
Ik denk dat je echt in een grote ronde voor een klassement wil gaan. Dat je uiteraard renners rondom je nodig hebt om in steun. Maar ik denk dat we daar niet slecht zitten. We hebben een Kroon. We hebben ook een Maxime van Gils. En Maxime is misschien eerder die eendagsrenner. Dus ik denk dat eigenlijk elkaar perfect aanvult, die twee. Maxime focus op de eendagskoersen. En Lennart focus op ritwedstrijden voor het klassement, is dat eigenlijk een goede aanvulling. En die twee komen ook enorm goed overeen, dus dat is perfect.
Dat is extra mooi. Want wat voor jongen is het? Van Eetveld?
Van Eetveld is iemand die enorm bezig is met details. Dat had hij al van in de beloftecategorie. Zal perfect weten wat er voorgeschoteld wordt die dag qua parcours. Is iemand die enorm met 100% met zijn sport bezig is.
Helemaal voorbereid.
Ja, zowel op gebied van voeding, op gebied van training, op het hele plaatje.
Leuk. En hoe is het nu met hem? Want hij is niet gestart in Catalunya. Dat was ik erg benieuwd naar, aangezien het na winst in de UAE. Ja, dacht ik van, gaat hij hier voor een klassement en dan niet tegen de minste.
En ook qua parcours uitdagender natuurlijk.
Ja, zeker. Dus, erg benieuwd naar, maar last van zijn...
Knie. Dus inderdaad, Catalonië, zoals je aangeeft, was zijn tweede grote hoofddoel. Maar de laatste paar dagen ervoor moeten afhaken met kniepijn.
Heeft hij ook zijn stuur gestoten met zijn knie?
Nee.
Dat was je vaak, toch?
Nee, het was
de laatste.
Ja, wie was het ook weer?
Bennett?
Nee, alleen een overbelasting van de knie.
Te veel gefietst.
Te hard gefietst. Maar een dag of 10 recupereren nu. We hopen hem terug in competitie te krijgen in de grote prijs in de Rijn. En dan toch zo nog klaar te zijn voor de Waalse klassiekers.
Ja.
Hij gaat niet naar Baskeland.
Baskeland.
Nee. Baskeland rijden wij niet.
Nee. Dat is dan ook weer een keuze van we moeten kiezen. Ja. En dan natuurlijk de Waalse klassiekers, de Belgische ploeg. Vrij logisch. Ja. Wel jammer, een van de mooiste koersen van het jaar. Baskeland, toch?
Als het weer goed is.
Ja, dat is zeker waar.
En lekker eten.
Maar leuk. En dan, Waals Klassiekers, dan een korte rustperiode. En dan Polen Vuelta of zoiets?
Ja, Polen niet, maar Vuelta is inderdaad...
Vuelta wel. Maar dan heeft hij wel lang niet zo'n koers. Gaat hij nog...
Komen nog wedstrijden tussen.
Ja, Zwitserland of Dauphiné. Ja. Of zo. Leuk, leuk. Nou, dan de naam eigenlijk misschien van de, misschien wel de meest veel besproken naam afgelopen weken. Arnaud Delis.
Ja.
De Stier. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een heerlijke bijnaam. Ik was even lekker aan het grasduinen op jullie website. Jij komt er zelf niet, volgens mij, op de website. Maar jullie hebben daar schitterende foto's staan van jullie renners. Waar Arnaud Delis met de twee vingertjes een stier nadoet. Heel sterk. Hoe is het met hem? Laten we daarmee beginnen.
Hij heeft vrijdag Breda gereden. Hij heeft de dag ervoordien de Nij gereden. In de Nij is hij opnieuw lichtjes ten val gekomen, maar zonder schade, gelukkig.
Wel vieze broek. Vieze outfit.
Zag ik hem in Breden en niet ook met een vieze schouder? Finish.
Inderdaad, hij is daar ook in de omgeving van de Kemmel ook opnieuw ten val gekomen. Gelukkig ook zonder erg.
Het zit niet mee?
Het zit niet mee, nee. Die valpartij in Samijn heeft een beetje roet in het eten gegooid, om het zo te zeggen. En normaal was de bedoeling om in Paris-Nice toch de vorm verder aan te scherpen om zo naar Milan-San Remo te gaan. Door die valpartij in Samijn Paris-Nice na 3 dagen moeten verlaten. Op die manier hebben ze een programma een beetje omgegooid. Hebben we beslist van in deze omstandigheden heeft het weinig zin om naar Milan-San Remo toe te gaan. Hebben ze een programma omgesleuteld naar de Nij-Bredene. Wat op zich een logische beslissing was, denk ik. Als je niet 100% bent, had hij in Milan-San Remo niet direct iets te zoeken. Maar momenteel is het goed. Ik denk dat we kijken dat hij in Bredene klassiek vrijdag voor de dag komt. Misschien heel zeker te onstuimig.
Maar voor de gemiddelde bankzitter was het echt
inderdaad,
feest.
Was het misschien snoepen, maar voor ons was het dan zoiets van waarom. maar ik denk, hij wilde een keer laten zien dat hij goed was en dat geeft wel vertrouwen naar de volgende koersen toe.
Hij zei zelf dat hij aan het trainen was.
Ja, inderdaad.
Dat is toch leuk?
Ja, zeker.
Leuk, maar het levert geen punten op.
Ja, nee, maar uiteindelijk,
was hij ook nog vijfde. Dus,
vijfde, nee, ja.
Hij heeft laten zien dat hij conditioneel in orde is. Hè. Hij rijdt van de ene wire naar de andere wire, heeft er een paar keer inspanningen gedaan.
Daar hadden wij het nog over, of jullie hadden het over maandag in de podcast. Ja. Heb jij dat al gezien?
Dat is van de ene waaier naar de andere. Ik vond het
echt was heel sterk.
Krankzinnig.
Maar natuurlijk, dat kost energie die je dan op het laatste kunt tekortkomen om het af te maken.
Hij
stilt wel de harten.
Voilà. En het geeft ook vertrouwen naar wat komen moet.
Ja. Ik ben wel benieuwd en ik ga het ook gewoon vragen. Waarom reed hij Le Samin en niet Kuurne?
Ik heb daar iets over gelezen, over een bepaalde render. Maar
dat is inderdaad,
als je dat de naam wil noemen. De reden is heel simpel. Toen wij in oktober samen zaten om het programma 24 te bepalen, is er bij ons direct gezegd van er is weinig reden om Omloop het Nieuwsblad en Kuurne te rijden. Samijn, voor een Waalse renner, is eigenlijk een wedstrijd op eigen grond. Dus waarom niet Samijn? Dat was zeker niet onder druk van sponsor of niets uit. Dat was gewoon een eigen keuze. Wat ons betreft zelfs geen onlogische keuze.
Van hemzelf?
Van hemzelf.
Okay.
En de ploeg stond daarachter. Natuurlijk, je kunt niet voorzien dat hij daar gaat vallen. Voor hetzelfde geld valt hij daar niet, wint hij de wedstrijd. En dan krijgt hij er geen aanhaar. Maar nu komt hij uit een val, ja, en nu slaat het allemaal een beetje tegen.
Ja, en waarom was hij zo boos naar die val? Want ik kon niet zo heel goed zien waarom hij viel. Misschien zag hij meer dan wij.
Ik denk de wagen stopte ineens voor de bocht, waardoor hij een beetje iets te ver buitenkant de bocht moest nemen en zijn voorwiel wegschuift. Natuurlijk, ja, een renner in volle actie, adrenaline.
Ja,
dat was een redelijk hevige reactie. Het is ook een sprinter.
Het is een stier.
Ja, het is een stier. Dus ja.
Ja, en daardoor, de rest is geschiedenis. Daardoor mist hij...
Ik denk vooral de ontgoocheling. Hij was aan die wedstrijd begonnen met maar één gedachte. Ik wil die wedstrijd hier winnen. Ik denk dat vooral de ontgoocheling was.
Ja, hij was wel echt knettergoed eigenlijk al in de omloop. Dus... Tot dan toe ging alles volgens plan. En nu is het plan iets wat veranderd. Maar hij staat bijvoorbeeld niet op de lijst voor morgen. Wat is daar de reden achter? Ik vind het best wel een koers voor hem. Is dat omdat het dan te veel is? Of is het omdat jullie ook Milan Mente een kans willen geven in een dergelijke koers? De pannen.
Nee, dat was van begin af aan zo gepland. Als je natuurlijk, zoals de weken die er nu aankomt, woensdag de pannen, vrijdag Haarlembeke, zondag Gent-Wevelgem, allemaal veel. Dus we hadden gezegd van we gaan naar één wedstrijd skippen. En dan is het uiteindelijk de pannen geworden. Inderdaad ook mede omdat daar iemand zoals Menten en Tamino wel aan de start staat. Dus dan denk ik dat geen onlogische beslissing om te zeggen. Het wordt Haarlembeke, Gent-Wevelgem.
Ja.
Mag ik nog wat vragen over Milan Sanremo? Want Van Gils die zit daar mee. Mm-hmm. Zijn jullie nou... Wat overheerst? Dat je denkt, oh, hij is mooi zevende geworden. Top 10, hartstikke goed. Was ook zijn doel. Of dat je denkt, goh, als De Lee nou niet gevallen was... had hij er waarschijnlijk bij gezeten. Vermoeden we. Of ik weet niet wat jullie vermoeden. En dan heb je een situatie zoals eigenlijk Alpecin en Trek hebben.
Dat is inderdaad een bedenking die we onszelf ook gemaakt hebben. Maar ik denk in de omstandigheden waarin De Lee nu naar Milan Sanremo zou gemoeten hebben, ben ik er niet van overtuigd of hij daar nog zou gezeten hebben. De aanloop was niet perfect door de valpartij, door Paris-Nice vroegtijdig te verlaten. En ik denk om daar nog te zitten bij die 12, het waren uiteindelijk maar 12 renners, moet je 100% zijn.
Nee, ik snap de keuze goed. En die, ja goed, ik heb daar natuurlijk geen inzicht in hoe dat precies werkt. Maar daarvan neem ik aan dat dat gewoon een juiste beslissing is. Maar welk gevoel overheerst dan? Van de trots van dat je wel tot 10 hebt gereden? Of dat je denkt, oh, dit is echt een gemiste kans door de omstandigheden?
Ja, ik zeg het nog. Op deze moment was hij er niet klaar voor. Maar naar de toekomst toe inderdaad is dat wel een bedenking die we kunnen maken. Als Jasper Philips dat op die manier afmaakt, dan mogen we ons de vraag stellen, zal Arno dat ook misschien in de toekomst kunnen? De toekomst zal het uitwijzen.
Nou ja, dan ben ik wel benieuwd. Er komen nu, hij rijdt echt een grote mannenprogramma. Van de koersen die er nu aankomen en die hij gaat rijden, in welke dicht je hem het meeste kans toe? Momenteel.
Dan denk ik nu al in de eerste plaats aan vrijdag, Haarlembeke.
De E3-prijs.
En zondag in het Wereldgame.
En die zet je allebei gelijk? Als in, want E3 is toch wel een zwaardere finale.
Voorkeur voor Gent-Wevelgem, ja.
Voorkeur voor Gent-Wevelgem. Dus met een langere, vlakke aanloop. Ja. In de wind rijden, dat kan niet. Dat hebben we gezien.
Dat is een normale wedstrijd die qua parcours wel op zijn lijf.
Oké, en als we dan naar volgend jaar kijken, dan is hij een jaar verder. En je pakt het hele voorjaar, dus van de omloop tot Luik. Daar zal hij niet top zijn. Maar wat zou dan volgens jou de perfecte klassieker voor hem zijn? Wat gewoon als je naar zijn profiel
kijkt. Waar mag hij van dromen?
Ja.
Ik denk een omlopend Nieuwsblad, dat is duidelijk. Hij is al 2 jaar achtereen top. Dus dat is iets dat zeker perfect in zijn kraan past. Maar als je dan echt spreekt van monumenten, dan denk ik toch aan de Ronde van Vlaanderen.
Ja?
Ja.
Ja, gewoon echt.
Ja.
Wauw.
Een echte Flandrië.
Ja, en daar, het zijn nog 60 kilometer extra ten opzichte van de semi-klassiekers. Maar
qua klimwerk is...
Qua klimwerk is moet dat voor hem mogelijk zijn. Ja.
En hoe gaat hij op afstand? Hoe verteert hij zo'n extra lange koers, zoals Gent-Wevelgem ook?
Nee, ik denk een Arnaud die echt in topconditie is, die gaat normaal niet makkelijk kapot. En qua klimwerk, ik zeg, we hebben vorig jaar in Oploop Nieuwsblad al gezien hoe hij daar nog de muur oprijdt. Dus ik denk dat ook wel... Het zit op alle manieren wel goed, denk ik.
Ja, leuk.
Rooskleurig, hoor.
Ja, heel rooskleurig. Ja, ik moet ook zeggen, je glundert er helemaal bij. Dus dat is prettig.
En hoe zit dat? Wat komt er aan?
Ja, want deze drie jongens van Eetveld, van Gils en De Lee, die liggen vast tot 2026.
Ja.
Zij zijn jullie toekomst. Maar wat zit erna? Wie zijn de jongens die erachter zitten?
Ja, we hebben naast hen natuurlijk nog renners in de ploeg, zoals Florian,
ja,
die nu in de Lappenmand ligt, helaas geblesseerd. Maar dat is ook iemand die we gaan missen nu in het klassieke voorjaar, want dat was eigenlijk naast Arnaud een heel belangrijke pion.
Ja.
Moeilijk op te vangen voor ons.
Maar heel goed jaar gereden vorig jaar.
Heel goed jaar gereden vorig jaar, inderdaad. Alex Eggaard heeft grote prijs Kriklio gewonnen.
Ja.
Dat is nog niet het niveau van de grootste klassiekers, maar uiteraard winnen op zijn leeftijd. Dat is ook iemand die er zit aan te komen. En ik denk in de opleidingsploeg dat we ook nog wel enkele renners hebben waar we mogen verwachtingen hoog leggen.
Kun je stiekem een paar namen noemen?
Ik hoop Steffen de Schuitenier. Gewoon alleen maar omdat het zo'n schitterende naam is.
Ja.
Steffen
ja,
de Schuitenier, wat zeg je ervan?
Ja, afhankelijk van welke type wedstrijden waar we over spreken. Maar als we zijn nu over de klassiekers bezig, dus dan is de eerste naam die we binnenschieten inderdaad Steffen de Schuitenier.
Ja? Ach, dat is heerlijk. Ja. Dat is heerlijk. Maar inderdaad, Zegaard, afgelopen jaar tweede. Zowel op de wegwedstrijd van het Belgisch kampioenschap als in de tijdrit. Wat voor renner is hij?
Uiteraard een tijdrijder. Maar ook iemand die de koers wel kan lezen. Als je ziet in BK op de weg dan. Ja, iedereen wist dat je Evenepoel moest in de oog houden. Maar hij weet dan ook perfect in te schatten waar het kan gebeuren. En hij is dan ook direct mee. Dus hij ziet het ook wel.
Ja.
Echt, zal hem wel een boost hebben gegeven, of niet?
Ja, toch wel, toch wel. Hè. Ja,
ging je toen naast de schoenen lopen? Was het toen nee, opeens een Hollander?
Of? Nee, totaal niet, totaal niet.
Nee, en welke wedstrijden zie je voor hem? Dus echt het klassieke voorjaar? Lijkt me meer een hardrijder dan een sprinter.
Ja.
Dus meer Roubaix dan Vlaanderen? Of meer Roubaix dan Gent-Wevelgem?
Als ik er een wedstrijd moet opplakken, zou ik er nu Roubaix op plakken. Ik denk, Alec moet misschien nog een beetje progressie maken in plaatsing. Op de cruciale punten kan de plaatsing nog iets beter, het wringwerk.
Oh ja.
Maar qua motor is er... dat zit erin, daar twijfelen we niet aan.
Ja?
Dat zo.
Ik had ook nog een naam opgeschreven, Van der Paar.
Ja, Van der Paar die wint de Grote Prijs Montserrat. Heeft vorig jaar ook al mooie dingen laten zien. Vorig jaar misschien nog niet constant genoeg. Maar is ook nog jong, dus dat gaan we wel komen met de jaren. Is nu helaas geblesseerd. Gevallen in de Grote Prijs Vermark vorige week. Dus die is nu uit voor de klassiekers. Want normaal ging er nu ook in de pannen aanwezig geweest zijn. Dus dat is afwachten wanneer hij terugkomt. Ook knieblessure. Dus hij is gevallen op zijn knieën.
Nou, toch ook al wel wat blessures en valpartijen. Toch eigenlijk best wel wat pech voor een ploeg die al wel veel heeft gewonnen.
Toch wel. En naast Florian hebben we nog 6-7 renners die eigenlijk uitgeweest zijn door valpartijen.
Ja, want hoe lang is Vermeers eruit?
Oh, dat is moeilijk in te schatten wanneer hij kan terugkomen. Maar ik denk dat we toch over in totaal vanaf zijn val rekenen over 6 maanden mogen spreken.
Oh, jeetje, dat is echt heel, heel taai.
Wat een streep door de rekening, zeg.
Je mag ook een andere naam noemen, maar wie van deze jongens... Want jullie, er stromen een aantal contractverlengingen binnen. Veel nieuwtjes wat dat betreft. Wie van de jongens die we net noemen, wie zou je het liefst morgen nog een contract geven? Van, oh ja, dit komt nu een talent aan dat...
Van de Devilploeg of...
Ja, mag. Ja, zeker mag. Ja. Hoe meer pareltjes, hoe beter.
Dat is een gevaarlijke om op te antwoorden. Hè.
Ja, zonder iemand tekort te doen. Hè. Zonder iemand of gaan ze dan naast de schoenen fietsen? Maar nee, het mag ook van de huidige ploeg. Dat je denkt, van hier willen we op voortborduren. Dit is de weg die we in zijn geslagen. Dit is gewoon jong talent, die moeten we vasthouden.
Ik denk dat we nu al 3 speerpunten hebben vastgelegd. Met Arnaud, met Lennart, met Maxime van Gils. Ik denk dat we dan nu, dat Florian logisch vervolg zou zijn. Dat neemt ook een beetje bij Arnaud de druk eraf. Dat niet al het gewicht op zijn schouders ligt in het klassieke voorjaar. Mm-hmm. Dus daar is Florian bij ons ook een enorm belangrijke pion in.
Ja, leuk.
Gaan we naar wat vragen van luisteraars?
Ja, laten we doen. Zeker. Vraag van Mats. Welke Waalse klassiekers gaat Maxime van Gils niet winnen? Je merkt dat er duidelijk heel veel optimisme is rondom de ploeg. En om,
Waalse klassiekers. Hè. We hebben Waalse Pijl, we hebben Luik, Bastenaken, Luik. In feite, zijn profiel past bij beide wedstrijden. Alhoewel dat een Waalse Pijl misschien nog iets sneller voor hem zou kunnen.
Ja, dus die echte die punch.
Ja. Ja.
En wij als, gaan we weer Hollanders, rekenen de Amstel Gold Race ook wel tot de Waalse klassiekers, toch?
Ja, ik durf het niet zeggen, maar...
Ja, doen we wel. Zou dat iets voor hem zijn?
Ja. Jawel, ook.
Vorig jaar in alle 3 top 11.
Ja, ik
top 11. Mooi.
Toch? Anders, je kan niet zeggen alle 3 top 10.
Ja. Ik denk voor dat soort wedstrijden dat we goed hebben. We hebben daar ook nog een kroon die daar vorig jaar goed was. Ja. Lennart van Eetveld moet daar ook... dat is ook een parcours dat normaal moet aankunnen. Dus daarin samen met Maxime... Dat is een ploeg om mee te
rekenen. Andreas Kroon, die komt nu weer terug in competitie, in Catalonië.
Die is nu herbegonnen in Catalonië. Ja.
Gaat goed met hem? Of hij is aan het opbouwen?
Ja, is natuurlijk relatief kort echt tegen de Waalse klassiekers. Maar normaal moet dat in principe goed komen, ja.
Is hij... hij zit al wel een tijdje bij jullie, toch?
Ja.
Spreekt hij Nederlands in de bus? Is hij,
zover zijn we nog niet, hè, want Nederlands is nu ook niet de makkelijkste taal om te leren. Maar
Denen zijn over het algemeen...
Het is gewoon Nederlands met een accent, toch?
Ja.
Maar
voertuig Engels bij jullie in de bus?
Ja. Alle meetings naar de renners toe worden altijd in het Engels gegeven. Ik denk dat logisch is. Dat is ook al jaren zo. Dat is van de periode Greipel, van de periode Caleb Ewan uiteraard. Dus dat is iets dat blijft, ja.
Nog even de transfers van afgelopen jaar. Best rustig, of relatief rustig lijkt het. Er gaan er 5 weg. Ewan, Frison. Wat ik heel opvallend vond trouwens. Want die had een heel goed voorjaar gereden. En die wou voor eigen kans? Of?
Voor eigen kans, ja. Ik denk dat hij een opportuniteit kreeg bij de ploeg waar hij nu naartoe gegaan is. En dan, ja... Soms is het ook geen slechte moment om een keer van lucht te veranderen dan.
Ja, ja, ja. Schwartzman, Rudiger Selig en Harry Sweeney vertrekken. En daarvoor in de plaats komen Bergmoes, Curry, Gregaert, Tamino en Van den Abele.
Ja.
Heel rustige transferperiode. Of zie ik dat verkeerd? Niet...
Ja, natuurlijk. Een transferperiode hangt ook af van welk budget dat er beschikbaar is in de eerste plaats. In de tweede plaats, de transfers die gedaan zijn. Bergmoes bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Bergmoes zijn seizoensbegin, dat was heel, heel, heel goed. Hij heeft daar bijna constant top 10 gereden de eerste 5-6 wedstrijden. Dus
van dit jaar of van vorig jaar?
Nee, van dit jaar. Ja. Dus daar mogen we meer dan tevreden van zijn. Tamino ook al wat tegenslag had. In Breden dan ook nog eens ten val gekomen. Maar dat is ook iemand... Dat is eigenlijk een puntenpakker in wedstrijden, net onder de monumenten. Dus dat is ook... Van den Abele heeft bij ons vroeger ook al in de opleidingsploeg gezeten. Is dan verkast naar de opleidingsploeg van DSM. Reed bij ons in de Baby Giro de tweede in het eindklassement. Nadien nog eens een derde gereden. Een keer tweede toen Pidcock won, een keer derde toen Ayuso won.
Niet de minste.
Heeft... gezondheidsproblemen gehad, moet van ver terugkomen, maar ik ben ervan overtuigd als we die jongen terug gezond krijgen en op de rails krijgen, dat talent zit er nog in.
Ja, mooi. Je noemt net even budget. Ik hoef niet het exacte budget te weten, want ik weet dat veel ploegen daar nogal schuchter mee zijn, maar ten opzichte van andere ploegen, waar zitten jullie ongeveer?
Ik denk middenmoot.
Middenmoot. En dat is middenmoot World Tour?
Ja.
Ja.
En okay. Daar had ik ook een vraag over. Hoe is Destiny aan boord gekomen? Want die is aan boord gekomen op het moment eigenlijk dat jullie op het punt van degraderen staan. Of, even kijken, zitten ze sinds vorig jaar, geloof ik, aan mijn hoofd. Wat is dat voor moment geweest van hun om in te stappen? Wat zagen zij in de ploeg dat ze dachten, dit is voor ons... waren dat moeilijke? Ik weet niet, dat zal niet jouw... zou niet jouw verantwoordelijkheid zijn geweest. Zo, ik kom er goed uit. Maar wat weet je daar iets van? Is dat, hebben zij gezegd van, we kunnen nu, dit is het moment, omdat het, slechter kan het niet? Of?
Ik denk, Destiny was ook al het jaar voordien, het laatste jaar dat we in de World Tour zaten, ook al betrokken bij de ploeg. Maar ik denk vooral de vernieuwing die er zat aan te komen, dat Destiny enorm aansprak. Destiny is een jong bedrijf, dus ik denk dat eigenlijk... Ja, een perfecte match was op die manier.
Is dat Arnaud Delis geweest? Die ze...
Ja, ik denk gewoon het plaatje van de jeugd, dat ook Destiny enorm aansprak. Dus ik denk, ja, voor hun was dat eigenlijk een perfecte match.
Ja, nou, is ook gebleken.
Ja, zeker. Ik heb nog een vraag van ene Foxnor. Stel de Kampenaerts in 2013 in de onder 23 ploeg vaak de vraag waarom?
Klopt.
Waarom deed hij dat?
Ja, Victor was iemand die kwam uit de triathlon. Hij was niet direct 100% thuis in het wielrennen. En inderdaad, als je bij Victor iets op een tactische meeting een uitleg gaf, dan kwam inderdaad heel dikwijls de vraag waarom.
En dan? Wat antwoordde je dan?
Daarom.
We hebben hem ook gesproken. Ik vond het echt een hele leuke vent. Ik heb zelfs met hem gefietst. Nou, dat is voor mij echt een godswonder. zijn conclusie nadat we een stukje hadden gefietst was... U heeft weinig grinta. Dat was tegen mij. En terecht ook. Is hij, maar ik kan me voorstellen, als je deze vraag hoort... dat het best lastig kan zijn om met hem te werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk is om met hem te werken...
En dat het iets geeft ook misschien.
Ja. Waar zit jij op het spectrum?
Nee, Victor is iemand die ook enorm bezig is met details. Victor was aanvankelijk echt 100% tijdrijder. Is dan een beetje omgeschoold naar klassiek renner. Heeft nu vorig jaar terug een tijdrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Maar tijdrijder zijn, dat brengt ook met zich teweeg dat je automatisch op details moet gaan letten. En Victor is daar enorm in. Zeker qua details, qua al wat met de fiets te maken heeft, alles tot in het extreme toe zelfs. En dat brengt ook het performance gedeelte, soms ten opzichte ook van de andere renners, brengt dat ook iets positiefs teweeg.
Over de fiets gesproken, zijn jullie blij met de nieuwe fiets?
Enorm.
Want het was best een gekke overgang.
Ja, dat mag je gerust zeggen. En Orbea was misschien ook in de algemene opinie misschien niet het topmerk. Maar we werken er nu sinds 1 januari mee. We hebben alle profrenners op stage gesproken. We hebben alle Devo-renners op stage gesproken. En de meningen waren unaniem dat het een topfiets is.
Ja.
Er waren sommige renners bij die heel eerlijk zeiden van kijk, ja, we hadden eigenlijk toch gehoopt een van de topmerken. Maar nu herbekijken we onze mening. Super tevreden van de fiets.
Ja?
Iedereen.
Oh, wat goed.
Ja, je ziet ze ook zelden langs de kant staan. Toch?
Nee, maar ik denk in Spanje... Waar zit het in Spanje is daarbij al jaren een gekend merk. Misschien in de rest van Europa iets minder. Maar ja, de kwaliteit verbaasde ons toch eigenlijk... Echt wel.
Hebben zij jullie gecontact? Hoe is dat gegaan?
Jullie hadden nog contract met Ridley, Belgische fiets. Ja.
Nee, klopt. Ja, ik denk dat er een beetje sleet was gekomen op de relatie met Ridley. Dat we ook daaraan iets nieuw toe waren. Iets dat ook bij onze ambitie qua performance paste. En dan zijn er gesprekken met Orbea tijdens de Ronde van Frankrijk ontstaan. En dat is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen en vrij snel gegaan.
En bij zo'n nieuwe fiets of bij zo'n bespreking, ga je dan bijvoorbeeld ook naar iemand als Kampenaerts? Zeg je van, hey, zou je eens mee willen denken? Zou je mee willen kijken? We willen een windtunneltest doen. Wat zeg je ervan?
Ja, we hebben daar twee renners in betrokken. Dat was Kampenaerts en Arnaud Lee. En ja, die feedback was direct positief. Dus dat maakt het alleen maar makkelijker.
Krijgen die dan zo'n fiets even mee naar huis om eens een rondje op te gaan?
Nee, we hebben dat onder begeleiding van de ploeg gedaan. Enkele testen meegedaan, zowel op de pist als op kasseien. En dat was direct eigenlijk duidelijk dat dat een positief verhaal ging worden.
Ja.
Even naar de toekomst en de doelen van de ploeg. Wanneer is het seizoen geslaagd voor jullie? Of is het misschien al geslaagd?
Nee, belangen nog niet. Het seizoen is nog maar 2 maanden bezig, dus dat kan nog niet geslaagd zijn. Ik denk dat we meer ambitie moeten hebben dan dat. Vorig jaar zijn we op de UCI-lijst in de top 10 geëindigd, eind 23. Ik denk dat dat nu terug de betrachting moet zijn. We zijn goed op weg, we staan momenteel achter, dus dat is een realistische ambitie. Voor de rest, de klassiekers die er nu aankomen. Oké, we zijn Florian kwijt, maar dat willen we zeker meedoen voor de prijzen. En ik denk dat dat ook een realistische ambitie is met Arnaud. En dan verder, ik denk in de rittenwedstrijden, we hebben Lennart van Eetveld... naar de Tour toe. Tour natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd. Arnaud gaat zijn eerste keer een grote ronde rijden, meteen de Tour. Dus dat is een beetje...
Dat is een grote stap.
Dat is een heel grote stap.
Niet te groot, want hè, daar heb je het over gehad. Van, hè, we hebben de jongens te vroeg misschien wel.
Ja, ja, maar wel, ik denk, hij is er klaar voor, hij is er aan toe. Maar ik wil ook niet de ambitie daar te hoog leggen van zeggen van dat moet er iets gewonnen worden. We gaan bekijken hoe het daar gaat. Het is een eerste grote ronde. We gaan die druk niet te hoog leggen. In de Tour is die druk er sowieso al dus.
Is de bedoeling wel om in de sprints mee te doen? Of de etappes uitzoeken?
Ja.
Echt een volle bak massasprints?
Ja, ja, ja. 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 Ja.
Welke koers zou je het liefst winnen? Gewetensvraag. Maar
dat is een heel moeilijke. Er zijn zoveel mooie wedstrijden. Maar ik denk... Luik, Bastenaken-Luik bijvoorbeeld, dat zou enorm mooi zijn. Hè?
Ja? Ja? Kijk.
Als het dan toch moet.
Ja. Als het toch moet, dan Luik, Bastenaken-Luik. Nou, mooi. Volgens mij hebben we ongeveer alles, toch? We hebben het meeste wel behandeld. We hebben nog wel een goede afsluiter. Vraag van Pieter-Jan van Hoof. Wat geeft het meeste voldoening? Zijn 11e plaats in de Tour van 1999 achter een hoop rijdende apothekers? Of... de ontwikkeling van klimmers als Van Eetveld en Van Gils onder zijn hoede als sportief directeur?
Dat zijn natuurlijk twee volledig verschillende facetten. Maar als ik daar eerlijk moet op zijn, dan heb ik nu van deze zaken die er nu gebeuren, die positieve spiraal, die ontwikkeling van jongerenners, heb ik daar enorm veel voldoening van. En dan is mijn antwoord inderdaad die ontwikkeling van jongerenners.
Mooi.
Wat leuk.
Ja.
Zit dat... ook in dat je niet zo hoeft af te zien op de fiets? Of,
misschien of, in het onderbewustzijn zal dat zeker meespelen.
Heb je nu meer stress of minder?
Dat is anders. Stress, als renner zelf stress op de fiets, dan ben je meer gestresseerd in de wedstrijdsituatie, ook naar veiligheid toe, bepaalde zaken. In de auto is dat net iets anders. Andere stress, maar uiteindelijk in beide situaties veel stress.
En want dan gaat het over in de koers. En s'avonds of 's nachts? Slaap je beter of
toch
slechter?
Toch wel. Ik kan stress hebben tijdens de wedstrijd. Zeker als de finale begint en er doe een renner mee voor de zegen ook. Dan neemt de stress uiteraard toe.
Dan word je toch helemaal
zit
gek,
je,
of
zit
niet?
Je nog vaak in de auto? Of,
jawel, toch wel.
Ja?
Mijn Lassarebo heeft nog achter met de auto gedaan.
Dus gewoon ook echt nog veel koers. En dan is de stress natuurlijk gewoon...
Ja, dat
echt
is
gigantisch.
Logisch.
Hoe zit dat dan als je die Poggio afknalt met die auto? Met de hele tijd de handrem, neem ik aan, slippend in de bochten. En dat intussen op het schermpje kijken. Waar rijdt hij nu? Vergeels, waar zit hij? Hoe is dat?
Dat is soms nog altijd in een ploegleiderswagen. Heb je soms, ondanks de technologie van tegenwoordig, soms te weinig informatie. Het beeld valt soms uit. De radioverbinding is niet altijd dat. Met de renners ook niet. Dus eigenlijk, we zijn ondertussen 2024. Daar is er ook nog stappen te zetten, denk ik.
Ja, wij hebben heel vaak geopperd dat we het eigenlijk onbegrijpelijk vinden waarom de ploegleiders... In de koers zitten. Dus het is eigenlijk de slechtste plek om de koers te volgen. Je zit met vertraging. Inderdaad, beeld valt vaak weg. Nee. Zeker als je in de berg zit of überhaupt in Italië. Dan is de verbinding natuurlijk dramatisch. Dus het zou veel logischer zijn om gewoon... hier ergens in België een commando center te hebben.
Klopt. Formule 1-stijl, ja.
Ja, Formule 1-stijl, ja. Die de beslissingen neemt. Hebben jullie dat nooit overwogen? Of,
ja, dat is momenteel nog niet gangbaar. Maar ik denk dat er ooit een soort van... een series moest komen. Wedstrijden waar er, zoals de Emmer-series over enkele jaren geleden... geprobeerd mm-hmm. hebben om ja. op de kalender te komen. Als er zoiets moest komen, dan denk ik dat we misschien wel eens... en ook in het kader van het milieu... dat we misschien wel eens in een situatie kunnen komen... dat we in plaats van in de wagen ergens naast het parcours gaan staan.
Ja, maar jullie kunnen het natuurlijk ook gewoon zelf al doen... uit tactische overweging. Omdat je toch uiteindelijk gewoon op tv... zie je het over het algemeen een stuk beter, toch?
Klopt.
Oh, misschien een mooie innovatie.
Ja.
Hey, krijg gratis van ons.
De toekomst gaat dat brengen, zulke dingen.
Ja, mooi. Tot slot. Wij voorspellen altijd ook de koers. Want daar zijn we knettergoed in... behalve dat niemand Philips had afgelopen zaterdag. Morgen is de pannen, maar wij voorspellen de E3-prijs. Ik heb Bettiol voorspeld. Frank Heijnen heeft Mohoric. Mike had Jurgensen. Kurt, als je een naam moet noemen, mag gewoon de Lee zijn, hoor. Of Benja, anders ga jij eerst. Heeft Kurt nog eventjes even bedenktijd.
Zal ik een...
Wout rijdt, Mathieu rijdt, ja, Pedersen rijdt, De Lee rijdt.
Het lijkt mij leuk om als we hem als speler terugkrijgen.
Ja.
Kirmay.
Bini, dat zou
ik,
wel...
Ik heel, zie het niet gebeuren, nee. Ben ik heel eerlijk in.
Maar het zou leuk
ik
zijn.
Ik wil hem gewoon vanaf hier een hart onder de riem steken.
Ja.
Bini.
Mooi. Nou, dan schrijf ik Bini op voor jou. Ja. Kurt, welke kan ik voor jou opschrijven? Of waag je er niet aan?
Uiteraard zou het voor ons leuk zijn, moest het de Lee zijn. Maar als het dan niemand van onze eigen ploeg is, dan zet ik mijn geld op Wout van Aert. Die trouwens 2 kilometer van hier woont.
Ja, zeker. Ja, hebben afgelopen winter hebben we hem gesproken. Dus, spreek jij hem wel eens? Zie je hem wel eens?
Nee, eigenlijk niet. We wonen 2 kilometer van elkaar. En
gewoon nooit? Dan kan je bijna gaan denken dat het expres is.
Hij is bijna... In coronaperiode heb ik hem een paar keer tegenkomen. Voor de rest, hij is altijd in het buitenland.
In corona, toen was het juist verboden om elkaar tegen te komen. Ja, hij is natuurlijk veel op hoogte. Maar Van Aert, het zou schitterend zijn. Vorig jaar ook al, toch?
Dus, ja.
Oh, en Tankink zegt trouwens... mits Pedersen wint, wordt Van Aert tweede. Opvallend cryptische omschrijving. Ja, van Dank, maar
bedoelt hij met Pedersen? Of?
Ja, waarschijnlijk is hij weer een zwembad aan het graven bij Karsten Kroon.
Of gewoon op de agenda aan het kijken. Allemaal afspraken door.
Zeker. Kurt, ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
Vond je het leuk om te gast te zijn?
Wij
vonden het in ieder geval heerlijk om hier te zijn.
Dank aan jullie.
Ja, leuk dat je ons een inkeekje gaf in deze ploeg.
Heb je nog een nieuwtje? Wil je nog iets kwijt? Zeg je nog van trouwens?
We gaan die nog verlengen of... Nee?
Nee, ik zou zeggen we gaan Maxime van Gils verlengen, maar dan ben ik te laat. Hè, want dat is gisteren bekend.
Ja, wat dat betreft lopen we weer net achter de scoop aan.
Ja.
Dus, trouwens, we hadden namelijk... Gisteren hadden we de scoop dat Mathieu van der Poel 10 jaar op Canyon ging rijden.
Ja.
Heerlijke scoop natuurlijk, lekker. En toen werd een uur later ook nog bekendgemaakt dat hij zijn hele leven bij Alpecin blijft. Ja. Die scoop had ik ook wel graag gehad, maar goed.
Ja. Maar was het echt een scoop die jullie hadden?
Nou ja.
Of hadden jullie het van het internet?
Nee. Oh. Kenyon had ons gebeld.
Zo, ja, als daarom voormalig mocht ook, vriend van de show.
Ja, daarom, daarom mochten we hem ook pas om 5:00 publiceren. Maar blijkbaar zijn de lijntjes met Alpecin een stuk minder kort.
Ja.
Dus wie weet kunnen we dat nog kunnen gaan. We hebben niemand van Alpecin gehad.
Nee, want die lijntjes zijn heel
lijntjes
lang.
Die lijntjes zijn heel lang. Nou, jammer. Meedoen aan de voorspelbokaal kan via Vriend van de Show. Dan maak je dus kans op de groetjes en een mooie prijs van BBB Cycling. De double shot.
Ja, man.
Ja, kan je lekker je banden pompen. Nou, nogmaals bedankt Kurt. En ook bedankt aan Vrienden van de Show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Een warm welkom aan onze nieuwe vrienden, losse donateurs en verlengers.
De Gizza Senior.
Ongelooflijk.
Is dat gewoon, zou dat echt de Gizza zijn?
Dat is tuurlijk. Is dat echt de vader van Robert Gezink.
Je weet dat Robert Gezink, de Gizza genoemd wordt? Dat wist jij niet?
Nee, dat weet blijkbaar niemand.
Is dat in het peloton helemaal niet zo gangbaar?
Nou, een... jawel. Bij Jumbo is het inmiddels.
Ja.
Bij Visma Lease. Bij Visma Lease maak ik wel.
Joris ook.
Harm. Dat zal waarschijnlijk de dictator van Harm Bassa zijn.
Ja, en die betaalt niet zelf. Het volk betaalt.
Nee, het volk betaalt. Nee.
En Sebastian.
Ja, wil je ons ook steunen of gewoon een bericht sturen? Websurf dan naar deRolandLantaarnPodcast.nl. En het is nog maar 2 weken tot de Ronde van Vlaanderen. En met wie kan je die dag beter vieren dan met ons? 31 maart in Tivoli-Vredenburg. En we beginnen volgens mij om 8:30.
En weten we nou eindelijk al waar we gaan kijken?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar mocht je dus eerst naar de Ronde gaan, dan kan je dus daarna gewoon lekker naar Utrecht rijden. En kan je het nog meepakken.
Het is op tijd voor Eike Visbeek.
Eike Visbeek kan natuurlijk makkelijk aansluiten. Maar dus ik neem aan dat er veel Nederlanders zijn die naar de Ronde van Vlaanderen gaan kijken. Want het is de mooiste dag van het jaar. Maar je kan dus op de terugweg lekker Utrecht, Tivoli, kaartje kopen. En gewoon genieten van ons geneuzel.
Schitterend.
Ja. Veel dank ook aan BBB Cycling en natuurlijk aan onze heimat. Het is koers.nl. Wij zijn er vrijdag weer.
Ja, zeker. We hebben een plan, toch? We gaan naar Frank.
We gaan naar Frank. We gaan de kleine heide bewonderen.
Ja.
En dan gaan we de E3-prijs kijken. En onmiddellijk daarna gaan we
opnemen.
Ja.
En dan gaan we onmiddellijk naar huis. Anders moeten we oppassen, begrijp ik.
Oh ja, dat is waar. Ja, inderdaad. Ja. Anders dan zitten we met een baby.
Ja.
Kurt, nogmaals bedankt. En à bientôt.
À bientôt.
Graag gedaan. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.